Welcome to the Jeroenen.
Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
Buiten is het 10 graden. Binnen zitten de Jeroenen. Wat ik met jou gedeeld heb, is een filmpje over de Xiaomi Superfactory. Waar Xiaomi, bekend van de Chinese telefoons natuurlijk, nu ook elektrische vehicles aan het maken is. Dus auto's aan het maken zijn, elektrische auto's.
Ja.
En het was nogal een... Ik vond het heel erg omineus. Niet alleen door de, hoe moet je zeggen, de klassieke opera-achtige bombastische muziek die erbij zat. Maar ook door dat eigenlijk nauwelijks mensen in het filmpje te zien waren. Het was een compleet gerobotiseerde, is dat een Nederlands woord? Gerobotiseerde fabriek. En het deed mij heel erg denken aan de soort openingsscène van Terminator. Het had heel erg iets Skynet-achtig.
Ja, het was een soort van... robotporno eigenlijk. Het soort van als je mechanische, even die grote zwaaiende robotarmen die auto's in elkaar lassen met één soepele beweging. Als je dat cool vindt, dan was dit een soort van hoogerotisch. Ik heb geen Chinees gezien in die hele video volgens mij. Er komen geen mensen in voor. En volgens mij is dat ook ergens, is dat een deel van de kick. Dat ze het zo cool vinden dat ze gewoon een machine hebben. Een halfvol met machines hebben die allemaal automatisch halfvol met machines produceren.
En het ook tegelijkertijd het een complete contradictie laten we zeggen met... Dat in de westerse wereld iemand als Elon Musk wordt verafgod als persoon bijna. Omdat hij met Tesla natuurlijk enorme gigafactories heeft gebouwd voor Tesla's. En in de Chinese filmpje van Xiaomi en waarschijnlijk heeft die andere BYOD een identieke gigafactory uit de grond gestampt. Waarschijnlijk 10 keer zo snel als Elon Musk het kon met Tesla. En er is geen mens te zien.
En die factory van Musk die werd wel 10 jaar geleden gebouwd. Hè? Dat de Chinezen 10 jaar later dat ook kunnen. Dat vind ik knap, maar ja... Maar jij wil een lans breken ervoor dat we de Chinezen hiervoor ook gaan bewieroken? Of wat is je...
Nee, het contrast vond ik juist zo groot. Van bij Tesla wordt altijd alle lof en credit toegeschreven aan één persoon, namelijk Elon Musk. Terwijl daar duizenden mensen werken, waarvan er onlangs een aantal ook onaangenaam verrast werden omdat ze ontslagen werden opeens. Ja. Maar daar kunnen we nog wel op terugkomen. Maar in China gaat het vooral om... Wij gaan niet één automerk elektrische auto's de grond uitstampen. Maar je hebt dan Xiaomi en BYOD en...
Zeker.
Zeker heb je. En je hebt die andere die ook in Nederland voor, wat is het, €550 per maand ook beschikbaar is. Dus zij stampen gewoon gelijk op 4-5 merken uit de grond.
Ja.
De verkopen gaan schieten door het dak. En waarschijnlijk zijn ze al meer aan het verkopen dan Tesla. Dat is toch wel... Even iets andere schaal, om het zo maar te noemen.
Dat is ook. Het grappige is, dat is ook cultureel klopt het helemaal. Want die Chinezen die zijn enorm van de cultuur van samenwerken. Samen het collectief. En het individualisme van Amerika staat daar tegenover. Dus waar alle successen van alle bedrijven van Elon Musk allemaal opgehangen worden aan de persoon Elon Musk. En daar een cult of personality van gemaakt wordt. Is het zo dat in China niemand weet wie die mensen daarachter zijn. Omdat ze het allemaal vanuit het collectief benaderen. En vanuit de communistische partij die natuurlijk de briljante geest vormt achter dit alles.
Recent in het nieuws natuurlijk ook dat Duitsland en Engeland wat zogenaamde Chinese spionnen hebben opgepakt. En de vermoedens zijn ook dat naast de telefoons dat ook zij belangrijke industriële bedrijfsspionage natuurlijk doen. Hebben ze in het verleden natuurlijk ook bij ASML gedaan. Maar ook dat de producten die zij leveren dat ook altijd door de Chinese overheid onder controle zou kunnen staan. En dus men is ook bang dat als wij te veel Chinese elektrische auto's hebben, dat de Chinese overheid op een knop zou kunnen drukken, zodat alle Chinese elektrische auto's opeens stil zouden staan.
Dat zou kunnen. Ik heb dat niet gecontroleerd. Het kan natuurlijk ook dat Elon alles stil kan laten staan. Maar het grappige is dat daar hoor je nooit iemand over.
Ja, laten we doorschakelen naar wat vrolijke nieuws. Want dit is inderdaad niet zoals jullie ons kennen. Die beginnen meestal vrolijk. Dus ik heb wel een heel leuk televisiefragment of laten we zeggen mediamomentje gevonden in het programma dat heet Binnenste Buiten. En het leuke daarvan is dat je moet zelf maar eventjes gaan kijken. Dat het leek alsof de luizenmoeder qua serie weer opnieuw begonnen was. Maar dit was blijkbaar echt. En het gaat over de natuurbeleefexpert Tim. Die dan de natuur in gaat met kinderen. Of hij gaat eigenlijk op bezoek bij een school als natuurbeleefexpert. En wat er dan gebeurt of zich ontvouwt. Ja, dat overtreft echt alle verwachtingen van de komedie. Ik vond het echt een hele sterke scène. Ja. Heb je hem gezien of niet?
Ja, maar ja, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet. Het is toch eigenlijk echt wel een ding wat je zelf gewoon als video moet zien. Dus ik denk dat het voor onze audio consumenten heel lastig is om zich hier iets bij voor te stellen.
Ja, misschien moeten we alleen de audiotrack er even instoppen en dan de link naar de video in ons Telegram kanaal. Volgens mij is de audio ook al genoeg als die moeder zich namelijk begint te introduceren. Ik denk dat mensen dan wel begrijpen waarom de luistermoeder weer terug is.
Nou, wat in elk geval heel goed is om te weten qua context hierbij is dat het gaat om een bende van een stuk of 10 kleuters, begeleid door 3 volwassenen. En die hebben allemaal een stukje waar ze maar net op kunnen staan en kunnen hurken en kunnen zitten. En daar moeten ze dan heel naarstig in gaan rondspitten. Maar het is een vrije minimale omgeving waarin het allemaal moet gebeuren. Dus daarin hoor je de volgende audio.
Natuurbeleefexpert Tim Hogenbos is bij basisschool De Dorpsschool in Voorden.
Het is vandaag Nationale Buitenlesdag en de Week van de Schooltuin. En ik ga op bezoek bij een basisschool waar ze al jarenlang een moestuin hebben. Om even te kijken hoe ze dat hier nou precies doen. Ik ben benieuwd.
Goedemorgen jongens en meiden.
Goedemorgen.
Vandaag hebben we een bijzondere dag, want we gaan zo beginnen met de moestuinles.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent de juffrouw?
Nee, ik ben de moestuinmoeder.
Oh.
Hi, Mariette.
Romy.
Ik ben Tim. Hi, moestuinmoeder.
Ja.
Wat is dat?
Nou, enthousiast reageren op een oproepje van de directeur.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb toch nog een beetje een doem verhaal. Het blijkt natuurlijk nu dat er een soort race aan de gang is om artificial intelligence modellen natuurlijk te kunnen trainen. En om dat te doen heb je natuurlijk heel veel data nodig. Dus eigenlijk alle jaren dat wij in sociale media, in sociale netwerken, op apps, et cetera, al onze content gedeeld hebben, onze ziel en zaligheid bloot hebben gelegd.
Mm-hmm.
Ja, die zijn nu toch, behalve zeg maar voor adverteerders, nu ook van nut voor alle bedrijven die iets doen met artificial intelligence. Want al die user-generated content is natuurlijk gewoon super belangrijk om artificial intelligence modellen te trainen.
Ja, dus die eigenaar van GeoCities, die nog een op een zip drive een kopietje had gemaakt van alles wat daar ooit geüpload was. Die kan daar nu goud geld vervangen.
En niet alleen hij, maar eigenlijk alle bedrijven die in het verleden fotodiensten hebben aangeboden. Ja, dat is ook natuurlijk heel erg gewild. Prijzen variëren zelfs tot zeg maar $1 per foto. Nee, je kan het aanbieden aan wat is.
Ja. $1 per foto? Waar kan ik mijn foto's uploaden?
Nou, jij kan er niks zeggen. Jij bent een van de, hoe moet je het zeggen? De voedingsbodem natuurlijk van al die fotosites zoals Flickr en wat had je nog meer allemaal.
Ja, maar als iemand mij dan toch gaat verkopen, wou ik het graag zelf zijn.
Dus jouw geld, jouw data is denk ik wel geld waard. Dus ik weet niet of je nog ergens een site hebt met allemaal belangrijke user-generated content die jij denkt dat belangrijk is voor artificial intelligence modellen om getraind op te worden. Maar ik zou het eventjes apart zetten achter slot en grendel.
Ik moet zeggen, ik heb zeker wel een 35.000 foto's als archive hier op mijn harddisk. Daar wil ik best $35,000 aan dollars voor ontvangen. Dan mogen ze alles hebben van de geboorte van mijn kinderen tot mijn voorouders aan toe. Geen probleem voor $35,000. Echt waar. Ik deelde toch altijd alles al op het internet. Dus het maakt mij echt niet uit. Maar goed, ik wens ze daar hartstikke veel succes mee. Het is wel grappig dat van die ouderwetse diensten die iedereen ondertussen vergeten is, zoals Vine en zo. Dus nu als ze nog ergens een server met de content hebben staan, allemaal daar gewoon weer geld aan kunnen gaan verdienen. Ja.
Ja, en ze verkopen natuurlijk niet alleen artificial intelligence bedrijf, maar het is niet alleen OpenAI, maar Meta is natuurlijk geïnteresseerd, Google is geïnteresseerd, Perplexity, Amazon, noem ze allemaal maar op. Die komen allemaal langs, dus je kan het aan iedereen een lijst met foto's verkopen.
Je vindt de link in onze show notes.
Het is een beetje de only fans van data. Is dat niet een goed business idee? Dat we dat gaan opzetten?
Hey, in de categorie ongezellig had jij ook nog een artikel over social media. Wat je deelde. En het feit dat social media niet echt per definitie bijdraagt aan het mentale welzijn. Daar is natuurlijk al vaak wat over gepubliceerd, maar dit ging over een studie. En de conclusie daarvan in de headline was: social media heeft geen fysiologische stressrespons zoals de verhoging van de hartslag of het aanmaken van bepaalde stressstoffen als je 20 minuten lang je telefoon gebruikt op social media.
Nou, dat is toch mooi positief nieuws, zou ik zeggen. Dus waar social media altijd beschuldigd werd van dat het voor allerlei bijwerkingen zorgt, psychisch, fysiek en mentaal, et cetera, is nu het stellige bewijs geleverd dat het geen impact heeft, in ieder geval op je fysiologische situatie.
Nou ja, jij vond het wel vrolijk nieuws.
Ja, ik vond het wel vrolijk nieuws.
Nou, ik vond het eerlijk gezegd toch wel bedroevend nieuws. Oh. Want ik heb het donkerbruin vermoeden dat hier geld van één of meerdere social media bedrijven achter zitten.
Nee, toch?
Die de Universiteit van Chili betaald hebben om dit onderzoek te doen.
Oh.
En het probleem met social media is natuurlijk niet zozeer dat je er onmiddellijk een verhoogde hartslag van krijgt. Dit geloof ik wel dat je dat niet meteen ziet of dat meteen je cortisolproductie de lucht inschiet. Het gaat natuurlijk veel meer over de effecten op lange termijn. Maar daar hebben ze conveniently niks over onderzocht.
Dat moet je wel bewijzen dan, Jeroen. Als je iets claimt, dan...
Nou, er is ook genoeg onderzoek naar gedaan. En ik merk het ook gewoon in mijn eigen huishouden. Dat mijn kind tegen mij zegt... Ik word er een beetje depressief van. Iedereen heeft een leuker leven dan ik.
Oh, echt waar.
Ja, dus. Dit om de toon gewoon daar te houden waar we hem al heel de uitzendingen hebben.
Ja, wat ook heel depressief is, is dat de NPR, zeg maar Amerika's enige onafhankelijke journalistieke vorm. Hè, daar is dus natuurlijk commercieel en bepaald. En NPR is dan zeg maar een soort de publieke omroep van de Verenigde Staten. Dat die,
letterlijk zelfs, National Public Radio. Ja.
Ooit voornamelijk voor 100% gefinancierd door de overheid. Maar inmiddels is dat al een stuk minder geworden. En moet ze het ook hebben van donaties en dergelijke. Maar in ieder geval niet van advertenties. Maar een van de redacteuren die daar 25 jaar gewerkt heeft, die is toch al een beetje teleurgesteld geraakt over hoe zij als NPR eigenlijk het vertrouwen van het Amerikaanse volk hebben verloren. En de belangrijkste reden is daar eigenlijk dat de NPR gaandeweg, of misschien van het begin af aan, al redelijk linkse signatuur heeft gehad. Alle, wat is het, 75 medewerkers of zo stemmen allemaal op de Democrats. En er is zeg maar een soort uniformiteit of homogeniteit aan opinies gaan ontstaan, waar deze redacteur zich ook niet meer in kon vinden. En waardoor die eigenlijk zegt van ja, de mensen hebben het vertrouwen eigenlijk ook verloren in ons als onafhankelijke omroep. En ik vond daar wel een vergelijking in met dat Wilders natuurlijk ook in Nederland loopt te roepen dat de NPO links is en afgeschaft moet worden en dergelijke. Dus blijkbaar is alles enigszins af te wentelen op alles wat publiek genoemd kan worden dat het een linkse signatuur heeft.
Nou ja, het is een artikel van iemand die daar heel lang gewerkt heeft. En die zei, we hebben eigenlijk jarenlang, zeker 20 jaar lang, hebben we altijd geprobeerd om alles van verschillende kanten te belichten. En meerdere bronnen te gebruiken, maar ook meerdere viewpoints te bieden. En eigenlijk toen Trump kwam, had iedereen zoiets van, nou, nu is de nood zo aan de man, dit kan echt niet. En toen zijn ze eigenlijk voor het eerst in die periode zijn ze kamp gaan kiezen. En vervolgens zijn ze ook met andere grote thema's zoals Black Lives Matter enzovoorts, zijn ze echt aan een specifieke kant gaan staan. En wat hij daarmee gezien heeft, is dat daarbij ook de geloofwaardigheid van de NPR, die daarvoor heel hoog was, in een heel snel tempo behoorlijk gekelderd is. Zelfs tot op het niveau dat zij hartstikke trots zijn dat ze een goed cijfer halen in verhouding tot andere media voor wat betreft betrouwbaarheid. En dat goede cijfer wat zij gehaald hebben is een 3. Op een schaal van 1 tot 10. Dus ja, dat je daar trots op bent, zegt ook heel veel. Hè? Ja. Dus, en wat hij zegt is van ja, eigenlijk zijn we op dat moment dat het Trumpisme kwam en meteen daarna Black Lives Matter en toen ook nog die het virus eroverheen, zijn we zo ongelooflijk een hoek ingedoken en zijn we opgehouden met alle kanten aan het woord te laten. En daardoor zijn we eigenlijk het grootste deel van ons publiek en onze volledige geloofwaardigheid kwijtgeraakt. En hij vindt dat jammer. En dat is iets wat ik wel herken in meer media. Ik denk dat stelling kiezen en kampen kiezen meer dan ooit op geld doet in de media en de polarisatie. Die vaak toegeschreven wordt aan social media, vindt ook heel duidelijk plaats op de traditionele mediakanalen.
Het bevestigt eigenlijk wat al die rechtse knakkers zoals Elon ook zeggen, dat traditionele media gewoon altijd biased was en vooringenomen. En nu gaat volgens hen dan ook gelijk de beerput open en was het corona... De injecties worden, niet de injecties, maar de coronamedicijnen.
Vaccinaties.
Ja, de vaccinaties, ja. Ja, ik zocht dat het goede woord. Waren de coronavaccinaties helemaal niet nodig? En Dr. Fauci heeft Amerika in de afgrond gestort met mensen die al schade hebben opgelopen. Dus gelijk alle wappie-verhalen die worden nu gelijk daardoor uitvergroot en gezegd van, nou zie je wel, we hebben altijd gelijk gehad dat de media te links en te beïnvloed was door democratische standpunten. En dat zie je natuurlijk in Nederland ook, dat er een soort beweging aan de gang is dat alles bijna, hoe moet je zeggen, ontwookt moet worden.
Nou ja, goed, het is denk ik een van de meest geniale dingen die Trump gedaan heeft, dat hij bedacht heeft dat hij in tegenstelling tot alle politici die hem voorgingen, gewoon helemaal niet consequent hoeft te zijn, het niet eerlijk hoeft te antwoorden op vragen van de media en dat hij dat rustig kan doen, doordat hij zelf ook gewoon diezelfde media in twijfel trekt. Het is eigenlijk altijd zo geweest dat politici, als ze de maat genomen werden door de media, dat ze dan gingen proberen om de juiste antwoorden te geven of daar goed uit te komen. En Trump interesseert het helemaal niet. Die heeft gewoon gezegd van ja, deze man met de microfoon is onbetrouwbaar, dus die gaat mij dingen proberen te laten zeggen. En die gaat dat later verdraaien enzovoorts. En dat zijn allemaal leugenaars, dus je moet er niet naar luisteren. Ja, op het moment dat je volgelingen dat gaan geloven, ja, dan is er ook niemand meer die jou controleert. De functie van de journalistiek is natuurlijk uiteindelijk om de macht te controleren. Maar als de macht uiteindelijk de journalistiek zo destabiliseert dat mensen de journalistiek niet meer geloven, dan is er ook niemand meer die de macht controleert. Ja, jongens en meisjes, media is een van de onderwerpen in deze podcast. We hebben het er niet altijd over, maar soms even wel.
En dat brengt me eigenlijk bij een onderwerp wat eigenlijk hier overal door alle onderwerpen heen speelt. Van of wij op een gegeven moment in een soort Icarus moment gaan krijgen. En sorry als ik iets filosofisch word, maar...
Het is er best nog koud, ik bedoel.
Ja, maar je ziet dat de artificial intelligence, behalve dan dat het natuurlijk veel data gebruikt om getraind te worden en dat we bijna tegen GPT-5 van zitten en Meta met een enorme stap heeft gemaakt op het gebied van artificial intelligence, zie je natuurlijk dat ook de content die gegenereerd is ook dominanter gaat worden. Dus iemand had onderzocht al dat Adobe de stockfoto's die zij aanbieden aan gebruikers van hun producten, dat 13% daar al gegenereerd was door artificial intelligence. Hè, door een product als Midjourney. En in de categorie fantasy was het zelfs al 46%. En hetzelfde wat men ook als een tip gaf. Hè, als je tegenwoordig een zoekopdracht zou willen geven in Google of welke zoekmachine dan ook. Als je dan gebruikt before:/2023... dan krijg je andere resultaten te zien als wanneer je de zoekopdrachten gewoon in zou geven. En men schrijft dat alweer toe aan de vervuiling die artificial intelligence, zeg maar, teweeg heeft gebracht op het internet.
Vervuiling?
De vervuiling, ja.
Er zijn volgens mij heel veel dingen in de categorie fantasy die juist enorme toegevoegde waarde hebben dankzij artificial intelligence.
Ja. Maar laten we zeggen dat als het gaat om alles wat met marketing of bedrijfsmarketing te maken heeft, dat het qua content geoptimaliseerd is door artificial intelligence. Dat is natuurlijk wel een trend die je ziet. Hè. Dus je alles wat je op LinkedIn ziet, kun je me afvragen van heeft iemand dat nog zelf geschreven of is dat door artificial intelligence geschreven? En ook omdat...
Maar is dat belangrijk?
Ja, het is superbelangrijk, denk ik. En ik weet niet waarom, maar ik ben nog even... Mijn gedachten gaan dat verder aan het...
In de meeste gevallen is het volgens mij zo dat het door allebei geschreven is. Ik probeer in elk geval als mensen bij mij komen met iets wat ze gemaakt hebben, vraag ik vaak, heb je artificial intelligence gebruikt? Als ze dan nee zeggen, dan vraag ik waarom niet. Dan kijken ze heel verbaasd. De vraag wordt vaak geïnterpreteerd als, heb je vals gespeeld? Nee, je hebt niet vals gespeeld als je AI gebruikt hebt. Je hebt jezelf waarschijnlijk en het bedrijf waarschijnlijk tijd en geld bespaard. Doordat je iets had waar je in de basis al snel een heel eind mee op streek was. En vervolgens heb je er zelf over nagedacht, je expertise en kennis toegevoegd. En op die manier een beter product gegenereerd in minder tijd. Dus ja, is prima. En ook dingen op het internet. Het maakt mij geen hol uit of iets geïntegreerd is, gemaakt is door een artificial intelligence of door een combinatie van een mens en een AI. Het gaat mij er uiteindelijk om, is het relevant voor hetgene wat ik zoek?
Nou, hoe kan je nog toetsen of datgene nog relevant is voor wat je zoekt? En...
Dus niet mijn baan om dat te toetsen, maar er zijn mogelijkheden voor. Je kan kijken naar het gebruik van bepaalde woorden. Je kan kijken naar de manier waarop pixels gemaakt zijn. Er zijn allerlei tools voor om te kijken of iets via AI tot stand gekomen is. Mijn vrouw, die ook op hogeschool werkt, die heeft daar tools voor waarmee ze kan checken of mensen OpenAI gebruikt hebben om een bepaalde dissertatie te schrijven.
En die plagiaat testen.
Maar dus, mensen maakten ook al onzin. Dit is een argument dat ik vaak gehoord heb. Ja, maar dankzij artificial intelligence komt er veel meer content. En dat wordt dan meteen vervuiling genoemd door mensen zoals jij. Ja, ik weet het niet hoor. Maar mensen maakten voor dat er artificial intelligence was. Bestond de nieuwspaal.nl ook al. En al dat soort bullshit websites. Het is niet dat er op al die blogs allemaal feitelijk juiste verhalen geschreven zijn. Of dat social media vol staat met waarheid. Omdat dat door mensen gemaakt is. Dus desinformatie is van alle tijden. Dat er nu AI is. Het is gewoon een stuk gereedschap. En dat kan je voor alles gebruiken. In goede zin of in negatieve zin.
Ik vind niet dat je te positief moet worden. Maar ik zal nog even...
Oh, dat is niet de bedoeling.
Er komt nog een stapje hierna natuurlijk. Hè? Omdat... De bedrijven die dit soort hele grote modellen aan het maken zijn, aan het verbeteren zijn, die zijn nu natuurlijk ook bezig om wat ze zelfs noemen synthetische data te verkrijgen. Dus alle kennis die mensen al op het internet hebben gezet en alle archieven en alle beelden, et cetera, die zijn al gebruikt om modellen te trainen. En nu zijn de onderzoekers van dat soort grote modellen ook op zoek naar synthetische data. Dus eigenlijk data die niet oorspronkelijk bestaan heeft. Waardoor je natuurlijk in een soort nieuwe abstractie laag komt, wat ik zeg maar dan het Icarus moment denk te moeten benoemen. Namelijk dat als het synthetische data is en onze menselijke data wordt niet meer gebruikt om modellen te trainen. Ja, wat leeft het dan nog op? Dan is het eigenlijk door AI die antwoorden genereert die AI bedacht heeft. Op basis van AI gegenereerde content. Volgens mij zit ik dan, maar misschien zit ik te veel in een soort donkere tunnel te kijken. Ik vermoed gewoon dat er naast de post-truth world, een soort post-AI world gaat ontstaan. Dat mensen eigenlijk naastig op zoek gaan naar authentieke menselijke content. En niet verschrand van synthetische data of synthetische resultaten van artificial intelligence.
En jij gelooft dus echt enorm in humans.
Ja, ik geloof echt in
mensen. Ik denk dat wat humans maken, dat waardevol en goed is. En dat wat AI's maken, dat is vervuiling en synthetisch.
Ja, zolang AI nog niet zelf kan nadenken. Hè, want op dit moment is AI nog niet... Hoe noemen ze dat? AGI. Ze zijn de menselijke intelligentie nog niet voorbijgestreefd, maar ze zijn gewoon heel erg goed in het voorspellen van wat is het volgende woord of het volgende getal of het volgende plaatje of de volgende pixel. Maar ze hebben nog geen zelfbewustzijn. We komen daar ook wel weer dichterbij, omdat veel modellen nu ook met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dat taken parallel of sequentieel uitgevoerd kunnen worden met AI agents. Dus ze zijn daar nog niet. Voorlopig is de menselijke creativiteit of ingenuïteit van ons nog steeds beter.
Ja, dat kan je vinden. Ja. Ik vind dat echt onzin. Ja. Ik maak me helemaal gereed uit. Dat doet me enorm denken aan de discussies die ik in de jaren 80 had. Waarbij ik zelf om te beginnen aan de verkeerde kant van de streep stond. In de jaren 80 was ik een klein punkertje. En ik hield van punk en van metal. En ik vond dat alles wat gemaakt werd op een computer qua muziek, dat vond ik helemaal kut. Want dat was vals spelen. Muziek moest gemaakt worden op een instrument. Alleen instrumenten en alleen mensen kunnen echte emotie genereren en overbrengen. En alles wat gemaakt werd op computers was heel erg slecht. Want het kon niet goed zijn, want het kwam uit de computer. Ja, en had iemand op een knop gedrukt en dan had hij muziek gehad, maar dan telde het niet. En vind je dat nu stom klinken? Ik wel.
Ja.
Maar zo dacht ik toen. Ja, zo klink jij nu ook een beetje. Ja, het is niet goed, want het is gemaakt door een computer. En als het door een mens gemaakt was het wel goed geweest. Nee, heel veel mensen maken echt hele lelijke, hele slechte dingen en kunnen helemaal niks. En AI kan vaak hele mooie dingen maken die beter zijn dan wat mensen zelf produceren. Dus mijn stelling is, helemaal geen probleem, die synthetische data. Waar je een beetje voor op moet passen, dat ben ik wel met je eens, is het algoritmische effect dat op een gegeven moment een algoritme ergens naartoe optimaliseert. Dat hebben mensen over het algemeen verzonnen en dat maakt het uiteindelijk een menselijk probleem. Maar een algoritme die gaat proberen een optimum te vinden. Dus als jij je Spotify playlist elke week afluistert en je luistert alleen maar naar je Discover Weekly, wat het algoritme denkt dat jij wilt horen, en je blijft dat elke week doen en je luistert nooit ergens anders naar, dan wordt het steeds meer eenvormig. Ik heb dat wel eens een tijdje geprobeerd op een apart account om te kijken hoe dat werkte. En in het begin zit er een grote variëteit in, want als mens heb je een grote variëteit aan dingen die je luistert. Ik ook. Het ene moment luister ik reggae, het andere moment luister ik punk, dan luister ik jazz, dan luister ik hardcore house. Dat gebeurt allemaal. Maar als je dat een tijd lang zeg maar die invloed onthoudt, dan gaat het op een gegeven moment steeds meer naar één punt toe optimaliseren, wordt het eigenlijk allemaal meer van hetzelfde wat je krijgt. Nou, dat is een gevaarlijk effect. Het optimaliseren effect waarbij de diversiteit langzaam verdwijnt. En daar moeten we voor oppassen met z'n allen. En daarvoor moeten we zorgen dat we de algoritmes zo schrijven dat er een bepaalde creativiteit en een random factor in blijft zitten. Nou, dat hebben mensen misschien van nature wat meer, die chaos. Maar om dat nou meteen te verheffen tot kwaliteit en alles wat uit de computer komt, daarmee het er niet te doen als zijnde oninteressant of niet waardevol. Ja, ik ben op dit moment bezig met een heel creatief proces en een heel creatief project samen met ChatGPT. En ik zie dat als een samenwerking, als een partnership en niet als iets wat van mij is of van de artificial intelligence.
Ik roep mijn mededenkers, die er net zo over denken als ik, op om volgende week woensdag op het Malieveld te protesteren tegen de stoomtrein. Want
misschien kunnen jullie allemaal een computer meenemen en die dan ritueel stuk slaan. Mag een oude zijn.
Nee, maar ik bedoel het ook niet als doem. Zo doemerig ben ik ook niet. Maar misschien moet ik mijn denktrend nog een keertje gewoon helemaal verder uit denken. Ik denk dat er met het synthetisch worden waarschijnlijk toch een bepaalde, nou ja, misschien al een bepaalde willekeur of zo verloren gaat. Zoals jij het noemt, van dat je alleen maar in één lijn AI blijft ontwikkelen in plaats van dat er nog ruimte is voor willekeur of chaos of hoe je het ook wil noemen, of creativiteit.
Nou ja, wat doen mensen daar dan mee? Hè? Wat mensen er over het algemeen mee doen is ontdekken dat er een stuk gereedschap is waarmee je een beeld kan vervangen door een ander beeld. En uiteindelijk krijg je dan Hitler overal ingefotoshopt in hun video's. Nee, superleuk. Dat had AI inderdaad niet verzonnen. Het zijn vaak mensen die dingen verzinnen, zoals de eigenaars van OpenTable. Een ander nieuwsartikel wat verscheen onlangs. OpenTable, dat kennen jullie misschien in Nederland als The Fork. Dat is een website waar je restaurants kan bespreken en waar je kan kijken waar het lekker eten is als je op zoek bent naar een bepaald type restaurant in Amerika. Die hebben ervoor gezorgd dat alle reviews op het platform, wat echt al hele jaren bestaat, die altijd anoniem waren, plotseling retroactief allemaal getagd werden met de naam, voornaam en achternaam van degene die de review geschreven had. Zonder dat ze daar verder toestemming voor hadden gevraagd of mensen voor hadden gewaarschuwd. Ja. Dat ze plotseling met naam en toenaam op het internet ineens genoemd gingen worden. Terwijl je daarvoor altijd Gourmet King 333 was geweest, weet je dus ineens Jeroen Unger met je review. Van je Mongoolse steakhouse en alle grappen die je daarin gezet had, waren plotseling aan jou terug te relateren. Ja, dit soort dingen, dat je dan een bedrijf denkt, weet je wat, anders maak het gewoon allemaal publiek. En anders onthullen we gewoon wie erachter zat nadat je eerst iets anoniem kon doen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke fout, maar dat zijn geen vrije dingen, maar dat zijn ook geen dingen die computers verzinnen. Daar heb je wel mensen voor nodig. Zeg, ik zag dat jij een artikel deelde over Perplexity. En dat werd door Forbes geheel in de stijl met de hyperbole die je verwacht van Forbes aangekondigd als The Buzzy AI Startup Coming for Google's Lunch.
Prachtig.
Dus ja, gebruik jij nog steeds Google of ben jij al helemaal door naar de next level?
Nee, ik ben nog niet helemaal door naar de next level. Dus ik gebruik wel Perplexity op mijn telefoon. Vooral eigenlijk. Ik vind de kwaliteit gewoon heel erg goed. Maar ja, iedereen wordt tegenwoordig toegeschreven dat ze voor Google's Lunch komen. Ik denk wel dat zij, als je het ook in het interview leest, die oprichter, als je volgt op Twitter of op X tegenwoordig. Nou, het is wel een slimme gast en hij zegt ook van ja, we zijn eigenlijk helemaal niet met Google aan het concurreren en dat willen we ook eigenlijk helemaal niet. We zijn eigenlijk gewoon op zoek naar de meest relevante antwoorden geven voor gebruikers op de vragen die ze hebben en inclusief bronvermeldingen en dergelijke. Dus ja, ik vind het wel een hele erg goede Perplexity.
En je bent niet alleen. De grote innovatiegoeroe Erwin Blom, wel bekend in Nederland, een van de grootste denkers op het gebied van innovatie en nieuwe technologische ontwikkelingen. Die schreef onlangs een nieuwsbrief met de tekst: ik gebruik Google nog slechts zelden. Het grappige is dat hij aangeeft dat hij echt helemaal klaar is met het zelf moeten zoeken naar een antwoord tussen allemaal blauwe links, waarvan een aantal gesponsord. Omdat hij over het algemeen een zoekmachine gebruikt met een vraag. En dat hij echt eigenlijk het liefst gewoon antwoord wil op een vraag. En dan wel zo dat de AI dat antwoord gezocht heeft, daarvoor een aantal bronnen geraadpleegd heeft. En dan vervolgens op basis van de verschillende bronnen zegt wat het meest waarschijnlijke antwoord op een vraag is. En dat dan ook links bij serveert naar de bronnen op basis waarvan de AI die conclusie getrokken heeft. En hij noemt specifiek de drie die hij regelmatig gebruikt zijn Perplexity, you.com, als in jij.com in het Engels, en Arc Search. En hij geeft aan als tip om Arc eens even te bekijken op je telefoon. Op de iPhone, dan kan dat al. Dit komt binnenkort ook naar de Android en desktop. Maar Arc is een app. Dat is een super browser waar op allerlei manieren AI in geïntegreerd is. Het mooie is wel dat hij eigenlijk een combinatie maakt tussen wat je wil van AI, namelijk het interpreteren van verschillende bronnen en een conclusie trekken, maar ook feitelijke dingen over het algemeen juist heeft. En dat was eigenlijk tot voor kort het domein van search. Dat als je echt wilde weten hoeveel omzet heeft Shell vorig jaar gemaakt, ja, dan moest je dan niet aan ChatGPT vragen, want die nam dan het gemiddelde van de afgelopen 4 jaar als je pech had. En dan moest je naar search engine gaan. Maar Arc lijkt er aardig toe in staat om hele concrete vragen heel goed te beantwoorden. Dus als je vraagt wie is Erwin Blom, dan komt hij niet met een verhaal waarbij je dan ineens hele andere carrières gehad hebt. En tegelijkertijd kan hij ook de AI-kant. Dus het is een interessante als je een iPhone hebt. Download dan de Arc app. Eens ARC. Waar op allerlei manieren AI in zit.
Maar Jeroen, ik heb wel eens eerder de Arc browser voorgesteld in deze podcast. En daar was het toen niet zo over te spreken. Dus volgens mij ben je nu een bekeerling aan het worden.
Ik gebruik Arc zelf wel op mijn Windows PC al een tijdje. En ik moet zeggen dat ik er niet echt lekker aan kan wennen. Maar dat is omdat ik jou zo serieus neem dat ik dit nog steeds aan het proberen ben.
En dat tijd wordt voor een liedje. Je hebt natuurlijk de vorige keer 2 fantastische songs laten genereren. En ook deze keer, wil je nog wat toelichting erop geven of moeten we gewoon...
Ja, nee, ik kreeg de vorige liedjes, daar was ik zelf heel blij mee. Ik had echt zoiets van, nou wat geweldig. Ik heb vele jaren muziek gemaakt en in bands gespeeld. En ik weet hoe moeilijk het is om muziek te maken. En ik was toen naar de internets geweest en had toen hele vrolijke liedjes laten maken voor de Jeroenen. Die jullie in de vorige episode hebben gehoord. Toen ik die thuis heel enthousiast liet horen, kreeg ik alleen maar afkeurende blikken van de huisgenoten. Die hadden zoiets van, ja, Jezus, wat is dit voor infantiele poppy happy shit? En kan dat niet wat serieuzer? En het is niet volwassen en allemaal van dat soort commentaren. Dus ik dacht, oké, nou daar moet ik misschien iets mee. En vervolgens, even later ontdekte ik de fantastische website Udio. Als in studio, maar zonder ST. Udio.com. En om te zorgen dat het in elk geval niet altijd chirpy en poppy en vrolijk zou zijn, heb ik hem de opdracht gegeven om een Jeroenen song te maken, waarbij dat genre postpunk moest zijn. Dus nou ja, goed, dat is een beetje de jaren 80 wave / punk sound. Het grappige is, ik had gezegd, doe er ook maar een tekst bij. Dat deed hij ook zelf. Dat was ook wel knap. Ik heb alleen maar gezegd dat wij een podcast waren. En hij kwam meteen met een best wel sterk tekst over ons. Hè? In your earbuds, they dispel the fads. Spitting truth in tech, they are never bland. The Jeroenen got the latest draft in the game of words, they hold the cards. They're real bright tech insights, the Jeroenen, the Jeroenen. Is toch leuk als je dat iemand dat over je schrijft, ja. Ook al is het dan maar een AI. Dus hier zijn de Jeroenen met de nieuwe De Jeroenen song met dank aan Udio. De Jeroenen podcast.
Never bland. Dire Rulon's got the latest draft. In the game of words, they hold the cards. They're real bright. Tech insights. Dire Rulon. Da Jeroenen. Da Jeroenen. Da Jeroenen.
Wie er ook vervangen worden, behalve de leuke oom die Sinterklaas gedichten kan maken, is natuurlijk de voice-overs in reclames. Dus ja. Nou, wat een nieuws in Nederland hebben we, wat een ophef. Nou, het was geen ophef natuurlijk, maar van de Aldi heeft ervoor gekozen om de stemacteur te vervangen door een stem die gegenereerd is door artificial intelligence. Logisch toch?
Nou nee, maar ik vond dat geniaal. Wat ze namelijk gedaan hebben bij de Aldi is niet ze hebben een stemacteur wat gewoon een of andere mercenary was die in de studio een beetje dingen ging zeggen voor de Aldi, die niks te maken had met de Aldi. Die hebben ze vervangen door een stem en die stem die hebben ze laten maken doordat ze 10 verschillende medewerkers van de Aldi gebruikt hebben als basis om zo uiteindelijk soort van een stem van de Aldi te maken, die ook echt van de Aldi was. Gewoon van mensen die bij de Aldi werken, die achter de kassa staan enzovoort. En daar hebben ze dus een synthese van gemaakt, zodat ze uiteindelijk een soort Aldi stem gemaakt hebben van al die mensen zelf. Dat is toch veel cooler?
Dat is super cool, ja. Dat is toch echt wel wat meer dan alleen maar even een nieuwe voice generator even aanzetten met de nieuwe teksten, et cetera. Maar ze hebben echt de werk van gemaakt en gekeken van oké, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen en al die medewerkers daarvoor gebruik in kast hebben. Ik hoop dat ze wel de goede stem hebben uitgekozen dan. Maar.
Ik vond dat hartstikke leuk en ik moet zeggen dat klonk ook verder allemaal prima. Dit in tegenstelling tot de allerslechtste muziekgenerator die ik ook nog tegenkwam. Die heeft de naam mellowbytes.com. En de mensen die dat maken, die moeten allemaal onmiddellijk een andere carrière gaan kiezen. Ik denk zelf aan iets in de richting van tuinieren of straten maken, lijkt me voor deze mensen. Maar als je echt wil lachen en echt iets heel slechts wil laten genereren door artificial intelligence, of wil aantonen dat artificial intelligence echt niet altijd briljant is, ga dan naar mellowbytes.com.
En dan gaan we nu luisteren.
Ga je dat echt laten horen? Nee. Oh mijn god.
Nou, waarom niet?
Heel kort dan.
Heel kort. Dat was 5 minuten mellowbytes.
Excuses.
En dan luister je niet meer. Wat ik een heel leuk en fascinerend verhaal vind is van Tim Myers. Dat is iemand die in Australië woont. En Tim die heeft eigenlijk een soort positief piramidespel bedacht. Hij heeft namelijk gezegd voor iedere 10 volgers die ik krijg, voor iedere volger pak ik dan 10 dollarcent, Australische dollarcent. En dat ga ik dan in een online casino vergokken, elke dag. En hij doet maar 1 gok. En blijkbaar is die rage opgepikt, dus hij heeft iedere dag tienduizenden nieuwe volgers erbij, waardoor die echt aanzienlijke bedragen nu elke dag aan het vergokken is in het casino. En daar blijkbaar ook nog best goed geld aan overhoudt, want hij heeft inmiddels meer dan 500.000 Australische dollars al als, zeg maar, als netto winst gekregen. Maar ik vond het echt een briljant idee.
Het leukste is, als je op zijn feed gaat kijken, dan zit er een stukje verder terug, zit er ook een interview in van 2 gasten die een podcast hebben, die hem voor de microfoon gekregen hebben. En dan vertelt hij iets meer, want in zijn eigen video is hij alleen maar op weg en dan vervolgens gaat hij die ene wedstrijd plaatsen en daarna is hij klaar en hij is super enthousiast en heel Australisch. Echt de meest kleurrijke en best af en toe ook plastische uitdrukkingen. Maar zij interviewden hem en zeiden van, maar hoe werkt dat nou precies? Hij zegt, nou, ik woon inmiddels niet meer in Australië, want ik hou heel erg van skiën en snowboarden. Dus ik woon inmiddels in Canada en ik doe 1 keer per dag doe ik die wedstrijd. Ik zit de rest van de dag zit ik op de berg en drink ik bier. Dat is nu mijn leven en ik schaam me er niet voor. Het enige wat ik nog doe is skiën, snowboarden, bier drinken en 1 keer per dag een inzet. En mensen vinden dat cool. Ik vind het cool, dus vind er maar iets van. Maar ik ga zo meteen lekker weer skiën. Kijk maar wat je doet. Ja. Dikke doei.
Ja. Het is echt geweldig.
Heerlijk. Dus deze man is te vinden op Instagram onder de naam @tim.naki. Als in het Nederlands in je naki, maar dan zonder de E. Tim.naki.
Tim.naki. N-A-K-I. Ik vond het zelf een hele mooie die echt wel ingeluist kan worden. Een tweet of een xeet. Ik weet niet hoe je dat tegenwoordig heet. Het x heet. Van een Joanna Maciejewska. Als ik haar naam goed uitspreek, waarschijnlijk niet.
Denk het niet, nee.
Zij schrijft
Joanna namelijk met een Poolse achternaam. Ja. Wat zei die?
Zij, nou, laat ik het even in het Engels doen. You know what the biggest problem with pushing all things AI is? Wrong direction. I want artificial intelligence to do my laundry and dishes so that I can do art and writing. Not for AI to do art and writing so that I can do my laundry and dishes. Ik vond dat echt wel een hele mooie.
Ja, dat is wel een beetje waar inderdaad. Ja. Dat is ook het enige probleem, denk ik nog. Dat alle dingen die je op je computer doet. Ik vind ook heel veel dingen die je op je computer doet, vind ik leuk. Dat, ja, als AI dat straks allemaal beter kan, dan ben jij alleen maar klusjes aan het doen natuurlijk. Ja. Ja, ik voel hem wel een beetje.
Gelukkig zijn er natuurlijk genoeg ontwikkelingen in de robotica natuurlijk. Hè. Dus Boston Dynamics heeft ook een nieuw robotplatform uitgebracht. Heet het niet Atlas of zo? Als opvolger van... Hij is natuurlijk begonnen met die hond en daarna had je die... al die robotfilmpjes van een robot die allerlei constructiewerk kan doen.
Was het niet de Hercules of zo? Hoe heette die ander? Maar zoiets.
Een soort veredelde bouwvakker was het. En nu hebben ze dus een nieuw platform gelanceerd. Maar goed, dat is nog steeds de volgende stap natuurlijk. Dat artificial intelligence met robotica goed samenkomen. En dat we daadwerkelijk ook een goede robot hebben. Die dan ook de dishes kan doen en de was kan doen, et cetera. Dus daar verheug ik me wel enorm op. Om Joanna met de Poolse achternaam maar ongelijk uiteindelijk te geven. Zodat kunst en schrijven en dergelijke geneugden voor de mens is blijft voorbehouden.
Ja, nou ja, goed dat je dan wordt het gemaakt door AI en dan ga ik daarvan genieten. Vind ik ook helemaal prima.
Ja, dat kan ook.
Er gaat natuurlijk op een gegeven moment iemand zeggen, ha, ik kan helemaal niks en ik heb met AI deze muziek gemaakt en jullie zijn allemaal fan van mij en ik was helemaal niet de opvolger van Taylor Swift, maar het was gewoon mijn computer. Ja. Nou ja, goed.
Nou, precies.
Ja. Vonden we het leuk, hebben we ervan genoten. Was het leuk om naar te luisteren, vind ik het goed. Dat je dit niet zelf uiteindelijk ingespeeld hebt op een apparaat, moeilijk. Maar dat je het aan een apparaat gevraagd hebt. Als je de quote heel goed was die je gebruikt hebt om aan de muziek te komen. Nou, dan heb je dat goed gedaan.
Maar de vraag is natuurlijk wel uiteindelijk, als er geen werk meer is. Als robots dat kunnen doen of artificial intelligence kunnen doen, wat gaan wij als mensen dan natuurlijk nog doen? Maar goed.
Ja, maar dat is ook weer hetgene wat Jon Stewart onlangs nog in zijn Daily Show zei. Hè? Die heeft dan hij kan dat heel goed, dus het is ook wel weer heel grappig. Hij heeft natuurlijk ook een prima redactie, die Jon Stewart. Maar dat was een filmpje van 10 minuten lang, waarbij hij eigenlijk telkens hetzelfde punt naakt. Namelijk, de makers van AI staan er alleen maar op uit om mensen zoveel mogelijk te vervangen door AI, zodat het allemaal zo goedkoop mogelijk wordt. Wat natuurlijk een beetje een eendimensionale manier is om er naar te kijken. Maar als je dat dan met heel veel grappen doet, is het toch nog wel de moeite waard en leuk om naar te kijken. Maar eigenlijk hebben we natuurlijk een heel ander probleem. En zeker in Nederland. Nederland is in rap tempo aan het vergrijzen. We weten allemaal dat jij en ik, wij zijn 50-somethings. Wij mogen nog een jaar of 15, mogen wij misschien 20, mogen we doorwerken. En daarna is het klaar. En we hebben allebei goed op ons lichaam gelet. En wij zijn in feite jonge goden die door de omringenden eigenlijk altijd tientallen jaren jonger geschat worden. Dus wij gaan waarschijnlijk een jaartje of 30 pensioen trekken. Ondertussen moeten we verzorgd worden door een hoeveelheid mensen die aanzienlijk minder is dan de mensen die allemaal pensioen aan het trekken zijn. De enige manier waarop dat kan werken is als de productiviteit van die mensen die nog over zijn, die nog wel aan het werk zijn, aanzienlijk omhoog gaat. Want als die gelijk blijft, dan hebben we een groot probleem. En dan mogen we straks allemaal heel blij zijn als we één keer in de twee weken naar buiten gereden worden om in de regen te staan. Omdat echt helemaal niemand tijd heeft om onze douche in het verzorgingstehuis. Dus die productiviteitsstijging door artificial intelligence hebben we keihard nodig om ons paradijs in stand te houden. Als je werkgever bent of je hebt wel eens mensen die je moet aannemen, dan zou je weten dat het verdomd niet meevalt tegenwoordig om überhaupt nog mensen te vinden die willen werken of jouw werk willen of kunnen doen. En als het nu al lastig is, dan wordt dat de komende jaren alleen nog maar lastiger. Dus we zullen echt veel meer uit handen moeten gaan geven dan dat we vandaag de dag doen. En dan is zo'n verhaal over, ja, AI gaat ons allemaal overbodig maken, is wel grappig. Maar de noodzaak is aanwezig om te zorgen dat minimaal de helft van het werk ons uit handen genomen wordt als we dit welvaartsniveau willen vasthouden.
En als je daar toch niet mee eens bent, volgende week woensdag op het Malieveld kun je komen met je paard en wagen.
Ja, laat je vrouw brandewijn maken. Ja. Nou, dan loop ik daar tussendoor met mijn Humane AI-pin.
Oh god.
Opgespeld, zodat ik een beetje verslag kan doen van het een en ander. Wat ik zag, wat ik wel interessant vond, is je hebt Po. Dat is van Quora. En Quora is een platform wat we allemaal kennen als een soort question and answer platform. Waar mensen dingen kunnen vragen en dan andere mensen die dan enige expertise hebben gaan zeggen hoe het zit. Dat was voor artificial intelligence, moesten mensen dat allemaal doen. Lieve kinderen. En Quora dacht, ja, wij moeten ook mee met dat AI gebeuren natuurlijk. Dus die hebben Po gelanceerd. En Po is dus een multi-bot chat. Dat inhoudt dat je binnen Po tegelijkertijd met verschillende artificial intelligences kunt stoeien. Om te kijken welke wat voor soort antwoorden geven. En de gedachte erachter is dat sommige AI's beter geschikt zijn om bepaalde soorten vragen te beantwoorden dan andere. En dat je niet zo makkelijk 6 abonnementen neemt. Dat kost allemaal 2 tientjes per maand. Dus dan is het misschien handiger om een abonnement te nemen op Po, die dat dan bij elkaar brengt in 1 interface. Mij leek dat wel handig. Jij dacht er anders over, geloof ik.
Ja, ik denk er heel anders over. Allereerst, Core is natuurlijk ook een site die heeft geprobeerd te exploiteren dat de antwoorden ook geld waard zijn. Dus je kon ook een abonnement nemen om je vragen beantwoord te krijgen. Wat u überhaupt nooit heeft gewerkt heeft als model. Maar dit is de nieuwste verzinsel in de categorie totale complete onzin. Want stel nu dat jij een vraag stelt en je krijgt van 3 verschillende bots een antwoord van ChatGPT en van... de Google, hoe heet die, Bart of Gemini en van Meta-AI. Ja, welke van de 3 antwoorden moet je dan geloven? Of welke is dan het beste antwoord? Dat weet je natuurlijk.
Maakt toch zelf wel uit? Dan kijk je toch gewoon zelf wat je nuttige informatie vindt? Ja, je moet het sowieso niet geloven, hè, wat AI uitspuugt. Voor hetzelfde geld is je aan het hallucineren. Het is alleen maar een grondstof. Het is nooit een eindproduct. Dat is mijn uitgangspunt als ik werk met AI.
Ik krijg een beetje het gevoel dat als je aan een developer vraagt van... ik zoek de oplossing op voor deze vraag of deze feature... dat de developer dan denkt van ja, ik heb zoveel keuze, ik weet het eigenlijk niet. Dus ik geef alle antwoorden, maar dat is echt...
Nee, je was niet onder de indruk, hè?
Nee. Volgens mij is dat het slechtste wat je kan doen om een gebruiker dan maar tegen een gebruiker te zeggen van nou, we hebben een hele groentewinkel met alle soorten groenten. Dus bent op zoek naar rode groenten. Nou, dit zijn ze allemaal.
Maar jij vond een leesmap voor jou ook een stom idee.
Super stom idee.
Om nog even terug te komen op het onderwerp devices, wat we verder al afgesloten hadden. Maar dat, ja, weet je, boeien. Van de Rabbit. Nog een doosje wat je op kan spelden waar je in kan praten. Zijn nu 100.000 units verkocht. Het deed mij denken aan de beroemde uitspraak van een circusdirecteur van 150 jaar geleden. Meneer Barnum. There's a sucker born every minute.
Nou, tot slot had jij nog een heel mooi nieuwsbericht uit Sydney. Ik vond het wel een super grappig artikel eigenlijk.
Ze hebben is natuurlijk ook mijn professionele... interesse. Dit gaat over casino's. En in Sydney in Australië hebben ze een casino wat echt geen heel erg best casino is. Dat casino dat kreeg eind vorig jaar al te horen dat het binnen een half jaar moet aantonen dat ze haar zaakjes goed op orde heeft en anders raken ze hun vergunning definitief kwijt. Eerder al bleek uit onafhankelijk onderzoek dat daar op het gebied van witwaspraktijken en terrorismebestrijding vrij weinig onderzocht werd over de klanten, wat toch echt wel de bedoeling is. Zo kon een Chinese miljardair zonder enig probleem 1,7 miljard Australische dollar stort om mee te gaan spelen, zonder dat hij ooit de vraag kreeg, god, waar komt het geld vandaan? Daarvoor kregen ze dan ook een boete van 62 miljoen euro. Ook eerder kwamen ze al in opspraak toen het casino toegaf dat het creditcardbetalingen heeft geaccepteerd bij de aankoop van fiches. Waarmee je mensen in principe gewoon nog sneller de put induwt dan echt nodig is. Er is ook al een keer een ex-directeur verdwenen met medeneming van 9 miljoen euro. Dus nou, laten we het zo zeggen, bij Star Casino hebben ze het niet helemaal voor elkaar. Maar het allermooiste was toch wel dat tientallen mensen geprofiteerd hebben van de geldautomaten in het Star Casino in Sydney, die in ruim 2 weken lang gratis geld uitdeelden. Hoe werkt dat? In een casino heb je zo'n ticket-in, ticket-out systeem, Tito systeem heet dat. Dan kun je een bonnetje, kun je een barcode krijgen en dan kun je vervolgens kun je dat naar de kassa brengen en dan krijg je je geld. Dus heel veel van die apparaten, als je gespeeld hebt en je hebt een beetje winst gemaakt of je wil de rest terug hebben, dan print het zo'n ticket uit en daarmee kun je naar een automaat om cash te krijgen. Wat een paar slimme spelers ontdekten, was dat er bij deze speciale geldautomaat in het casino de streepjescode lezen op de voucher op het moment dat je 2 vouchers tegelijkertijd erin duwde, dat je 1 van de 2 vouchers terugkreeg en het vervolgens nog een keer kon doen. Dus zodra je meer dan 1 voucher in de automaat stopte, gaf hij 1 van die vouchers terug en kon je opnieuw gebruiken. Dus uiteindelijk was er 1 dame die betrapt is hierop, die in 10 dagen en 34 transacties uiteindelijk de machines 57.000 Australische dollars, dat is 34.000, afhandig maakte. Die ze overigens grotendeels ook onmiddellijk in de lokale apparaten stopte en op die manier weer kwijt was. Dus je kunt je afvragen wie nou precies wie bestolen heeft.
Ja, ik wil vooral even een complimentje ook uitdelen aan de journalist. Want dat in de tweede paragraaf staat de volgende zin. Tegen de tijd dat het casino de storing ontdekte, was er ruim 2 miljoen euro verdwenen naar de zakken van tientallen bezoekers. Waaronder gokverslaafden, daklozen, criminelen. Ik had helemaal niet in de tekst. Hoe bedenk je dat? Dat je gewoon tientallen bezoekers... Ja. Oh, dat zullen waarschijnlijk wel gokverslaafde daklozen en criminelen zijn geweest. En niet de rest van ons publiek.
Nee, het is toch wel bijzonder dat je gewoon 2 weken lang 43 mensen dit misbruikt hebben voordat er iemand een keer denkt, dat is toch gek. We hebben nog een tijdje kasverschil. Zou er wat aan de hand zijn? Als je bijna 2 miljoen euro kwijt bent, dat is toch wel bijzonder. Ja, zo zie je maar weer. Automatiseren is een hartstikke goed idee. Maar je moet wel een beetje in de gaten houden hoe het werkt. Nee, toch vrolijk. Vaak heb ik casino's een slechte naam, omdat mensen zeggen van ja, dat is entertainment. Maar dat kost geld, want je kan geld verliezen. Nou, niet altijd dus. Soms delen casino's ook gewoon geld uit. Als laatste was er nog een artikel verschenen van een AI-expert die zei, en daar was ik het eigenlijk wel mee eens, de AI-hype is al voorbij. En dat klonk een beetje opgeklopt, maar eigenlijk vind ik het punt wel terecht dat hij zegt van ja, je kon de afgelopen jaar kon je eigenlijk een bedrijf starten. En als je dan zei, wij doen iets met AI, dan waren investeerders zo gauw geïnteresseerd en dan dachten ze, oh ja, ja, dat is de toekomst. Net zoals dat ooit met blockchain het geval leek. En als je dan zei, we hebben een start-up en we doen dingen met blockchain, dan waren mensen geïnteresseerd en dan kreeg je makkelijker de aandacht. En deze man die zegt, ja weet je, het is misschien nog 6 weken lang cool om te roepen dat je iets doet met AI. Dat is overigens de man waar ik het over heb is Ian Beecroft van Signal & Cypher. Best een aardig verhaal wat hij verder heeft. Maar ja, het is eigenlijk wel een beetje afgelopen nu dat je kan roepen van ik doe iets en ik doe het met AI, dus het is interessant. Vanaf nu hebben we er lang genoeg over gepraat dat dingen met AI handig zijn. En je mag ervan uitgaan dat als jij dingen doet met AI, dat je concurrent dat ook doet. Dus het onderscheidend vermogen van het roepen, wij doen dit maar dan met AI, dat is ondertussen echt wel voorbij die fase. En je kan maar beter heel goed gaan nadenken over hoe jij dan AI zo gaat inzetten, dat het slimmer en beter is dan wat een ander ermee kan. Want het is gewoon een level playing field waarbij heel veel mensen die vroeger bepaalde dingen niet konden, dat nu ook allemaal enigszins kunnen, tot op zekere hoogte. Niet zo goed als een absolute expert, maar in de meeste gevallen is dat ook niet per definitie nodig. Dus het is een common denominator geworden, AI, en niet iets waarmee je nog kan onderscheiden.
Al inzichtelijk betoog eigenlijk is het. En ik zou dus ook alle bedrijven willen oproepen om te stoppen met AI-washing, voor zover dat ooit bestaan heeft. Ja. Maar iedereen heeft natuurlijk iets geprobeerd om erin te stoppen qua boodschap en te gebruiken dat ze iets doen met artificial intelligence. Die tijd is al voorbij. Ga nu maar eens aantonen dat het ook echt waarde heeft voor jouw klanten, jouw doelgroep, jouw lezers, jouw et cetera. En met deze stichtelijke woorden
zo is dat.
Eindigt aflevering 43 van De Jeroenen.
Dit was De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze podcast over technologie, media, marketing en innovatie. Je kunt op de app Telegram alle links vinden die we bespreken. Je kunt ons vinden door op Telegram te zoeken naar de openbare groep De Jeroenen. Abonneer je via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts en mis nooit meer een De Jeroenen. Je kunt ons ook een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.nl of .com of .frl, wat jij wil. Dank je voor het luisteren.